We hebben ons vanmorgen bezig gehouden met de uitspraken hier in Efeze 3. Uitspraken over het evangelie waarvan Paulus dienaar geworden is. Waarbij hij op grond van dat evangelie en in overeenstemming met dat evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus predikt aan de heidenen om hen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En dan in het bijzonder, vers 10, opdat nu door de gemeente, zoals straks door Israël, bekend gemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, zoals straks in de toekomst, aan alles wat op aarde is, de veelkleurige wijsheid Gods en dat naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En we hebben gezien hoe woorden van gelijke strekking door de apostel Petrus gebruikt worden, hoewel hij er niet bij zegt wat precies de aard van die prediking is en aan wie die prediking is enzovoorts. En dat is, zoals we gezien hebben, omdat hij gewoon letterlijk de profetieën uit het Oude Testament aanhaalt, ze toepast op onze dagen en in het midden laat of hij het nog heeft over Israël en de volkeren in de toekomst of over de gemeente in onze dagen. Daarna hebben we ons bezig gehouden inderdaad met wat het evangelie genoemd wordt in de schrift. En daarin wordt onderscheid gemaakt inderdaad tussen het eeuwige evangelie en vervolgens het evangelie van Christus. Daarna zowel het evangelie van het koninkrijk als het evangelie van Paulus. En ik heb mijn best gedaan om dat zo kort mogelijk voor u te schilderen. Ik moet u zeggen dat er echter ook een heel andere, een meerdere, ik denk zelfs wel vele andere manieren zijn om de bijzondere positie van de gemeente van onze dagen uiteen te zetten. Dat kan net zo goed op dezezelfde schematische wijze. En weer doe ik dat heel kort, omdat ik natuurlijk nu niet de gelegenheid heb om die dingen uitgebreid te bespreken. Maar ik geef maar een hint, hè. We onderzoeken gewoon daarna of deze dingen al zo zijn. En dat moet maar genoeg zijn deze keer, is niet anders. Het is namelijk zo dat wij vanuit de oud-testamentische geschiedenis komen en in laatstelijk in de situatie van de wet in elk geval. En wat ons geleerd wordt, is dat heel dat oude verbond, het oude verbond, maar ook genoemd de wet, ook genoemd duisternis, ook genoemd bediening des doods. Nou, er zijn nog een paar andere uitdrukkingen, maar die zal ik u sparen. Het lijkt me voorlopig wel even genoeg. Ja, die hele die oude bediening. Ik moet trouwens zeggen dat het ook heet de tegenwoordige. Of eigenlijk, ja, tegenwoordige eeuw. Dat klopt ook vrij nauwkeurig. Het is iets ingewikkelder, maar het is in ieder geval de oude eeuw. Dat die beëindigd werd door de kruisiging van de Heer Jezus. En dat op grond van de oud-testamentische beloften, vele, ik bedoel dus vele schriftplaatsen, daarna het nieuwe verbond zou beginnen. Dan trek ik maar even een lange lijn, dan heb ik ook wat ruimte. Dat het nieuwe verbond zou beginnen ter vervanging van het oude. Want zo staat het in Jeremia 31, het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Dus het oude verdwijnt en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Datzelfde staat trouwens ook op vele plaatsen. Het oude weg en het nieuwe ervoor in de plaats. In plaats van oude verbond begint nieuwe verbond. Niet bij het kruis, strikt genomen niet bij het kruis. Want de kruis is niet de basis van het nieuwe verbond. Het kruis is de beëindiging van het oude verbond. Want het nieuwe verbond is gebaseerd op de opstanding. En beter gezegd zelfs, de verhoging van Christus. Dus normaal gesproken maak ik altijd dit tekentje hier. Dat moet dan ook maar duidelijk zijn. Er zit maar één dag tussen, dus vooruit, hè. Wat er dus gebeurt is dat het nieuwe verbond aanbreekt op grond van de opwekking, op opstanding, de verhoging van Christus tot koning, tot zoon, tot hoge priester en hoe het allemaal maar heten mag, hè? Dat weten we nog allemaal wel. Dus het nieuwe verbond ter vervanging van het oude verbond. In plaats van de wet komt dus de genade. In plaats van de duisternis komt de licht. En dat zelfs veel meer overvloedig. 2 Korinthe 3, om er weer eens een term te noemen. En in plaats van de bediening des doods krijgen we te maken met de bediening des geestes. Laat ik het letterlijk opschrijven zoals het staat. Des geestes en dus een bediening des levens. Dus nog wat anders. wanneer we die oude testamentische geschiedenis zien als de oude eeuw, de toenmalige eeuw, of hoe dat dan maar heten mag, ik denk dat ik toenmalige eeuw maar blijf zeggen voor de gelegenheid, dan is het in elk geval zo dat daarna dus de toekomende eeuw, de bekende Bijbelse toekomende eeuw, zou beginnen. En dan heb ik nog een andere gedachte. Heel die Oud-Testamentische periode omvat 4 bedelingen, waarbij 4 staat voor vergankelijkheid, voor dat wat voorbij gaat, voor dat wat tijdelijk is. En we hebben een geweldige aardige uitspraak in Johannes 4, waar de Heer Jezus zegt, nee, niet tot de Samaritaanse vrouw, maar tot de discipelen. Hij zegt, na 4 maanden komt toch de oogst. Dat hebben jullie toch zo'n spreekwoord, over typologie in de natuur gesproken. Na 4 maanden na het zaaien dus, komt de oogst. En zo is het, na die 4 oud-testamentische bedelingen, en na heel de oud-testamentische periode dus feitelijk, zou de oogst beginnen, en de oogst is de... Wie is de Bijbel vast? De oogst is de voleinding der eeuw. Ja, de voleinding van de tegenwoordige eeuw, of de toenmalige eeuw, en het aanvangen dus uiteraard van de toekomende eeuw. Nou, het aardige is nu dat dus het aanbreken van het nieuwe verbond vergeleken wordt met de oogst. De oogsttijd. Wel nu, onder de wet waren wetten met betrekking tot de oogst. En in verband met de oogst was er eerst sprake van een eerstelingengarf. Dat was lang voor de eigenlijke oogst eigenlijk begon, maar het maakte deel uit van de oogst. Dat het een maand of wat eerder was, 50 dagen officieel eerder, dat doet verder niks ter zake. Het gaat erom dat het wel degelijk oogst is, de eerste vrucht van de oogst. De eerste halmen werden, eerste rijpe aren, die eigenlijk veel te vroeg rijp waren eigenlijk. Maar goed, die werden verzameld, werden samengebonden tot 1 schoof, werden door de priester bewogen voor het aangezicht des Heren. En ze zijn een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus, de eersteling van de oogst, de eersteling van het nieuwe verbond. En als, het was niet zo, maar als de Joden in der tijd, gedurende het bekende paasfeest in het jaar 32, als u het mij vraagt, netjes zich aan de voorschriften gehouden hadden, hetgeen zij niet gedaan hebben, want ze hielden zich niet aan de wet van Mozes, maar aan hun eigen wetten. Maar als ze het netjes gedaan hadden, zou op de eerste dag der week, en dus op de dag van de opstanding van Christus, deze eerstelingengarf in de handen der priester bewogen zijn in de tempel voor het aangezicht des Heren. Men deed het zo niet, men deed het op een vaste datum, op de 16e van de eerste maand. Maar het moest gewoon op de eerste dag der week gedurende de week van Pasen. En dus op een zondag. Die bestond officieel niet, maar dat doet er niet toe. De eerste dag der week. Dat was de dag van de opstanding van Christus. Maar zelfs daarin was men de draad al kwijtgeraakt. Dus de bekende 17e Nisan was dus eigenlijk ook de dag van het heffen, het wijden van de eerstelingengarf. Dat is een beeld van de eerste vrucht van de oogst. En slaat uitdrukkelijk op de opstanding van Christus. De enkeling, de eersteling, de eerste garf. Nou, wat daarna komt, 50 dagen later, toen was trouwens Pinksteren toevallig, 50 dagen later. 50 dagen later was Pinksterfeest, noemen we dat, daarom heet het zo, Pinksteren betekent gewoon 50 of zo. Hè. 50 dagen later was het zogenaamde Wekenfeest, 7 maal 7 dagen later, dan komt men op de 50ste dag. Op het Pinksterfeest of het Wekenfeest werd in Israël precies hetzelfde gedaan, maar nu iets anders. Namelijk, er werden weer de eerste vruchten van de oogst ingezameld. De oogst was rijp, werd verondersteld rijp te zijn in elk geval. En er werd het eerste deel van de oogst werd ingezameld. En niet als halmen of garven, schoven, gewijd aan de Heer. Maar in tegendeel, het werd meteen verwerkt tot broden. En let u vooral goed op, het werd verwerkt tot broden, 2. Maar uit 1 deeg, het was ook 1 offer, maar het waren 2 broden. Want er is sprake van dat 2 tot 1 gemaakt zijn. En waar het een beeld van is, lijkt me duidelijk genoeg. De broden op het Wekenfeest zijn uiteraard een beeld van de gemeente. waarbij twee één gemaakt zijn en waarbij die twee voortkomen uit hetzelfde deeg, dan wel, om met een andere bijbelsbeeld te spreken, uit dezelfde stam of uit dezelfde wortel. Christus namelijk. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. De gedachte is dat die twee broden net zo behandeld werden vervolgens als de eerstelingengarf. Ze werden bewogen in de handen van de priester. Staat er heel komisch, want men heeft het niet zo komisch vertaald, maar wat er eigenlijk staat is dat de priester zou moeten bewegen met de broden in zijn handen en de bewegende priester zorgde zo voor de bewegende broden. Het heet het soms ook beweegbroden dan, want die broden worden geacht levend te zijn in de hand van de priester. Een beweging is synoniem met leven, immers. En let u vooral goed op, die broden werden beschouwd als spijsoffer, dat kan niet missen, want het is spijs en het was bestemd voor de Heer. Het werd God aangeboden, dus was het een offer. Voor de goede orde, de broden werden niet gedood. Maar het was wel een offer. Want het werd aan God aangeboden. Bewegend, levend en wel, want een offer is als het goed is een levend offer. Maar dat even terzijde. Verder moet ik erbij zeggen, het was een spijsoffer, zo staat het er. Maar er staat bovendien bij, het is een nieuw spijsoffer, want er was iets heel bijzonders aan. Iets totaal ongebruikelijks. Iets wat eigenlijk niet eens kon volgens de wetten van het normale spijsoffer. Namelijk, het was gezuurd. Het was gezuurd. Terwijl wij aan de ene kant leren dat het zuurdeesem is weggedaan en dat de zonde en de oude mens is weggedaan, wordt een type van de gemeente gegeven van broden, twee broden, uit één deeg uiteraard, gezuurd en wel. Daar was het zuurdeesem niet uit en toch werd het God aangeboden. En dat is de situatie van de gemeente, van eerstelingen uiteraard in onze dagen, waarbij God ons aanneemt, niet omdat wij gezuurd zijn, uiteraard. Hij neemt ons aan, want hij rekent het zuurdeesem niet mee. Hij pakt het wel aan, maar hij telt het niet, hij houdt het voor dood. Hij heeft met onze zonden, met onze oude mens afgerekend en hij aanvaardt ons vervolgens dus zoals we zijn. Want wat er verkeerd aan ons is, heeft hij officieel, staat juridisch vast, heeft hij officieel reeds geoordeeld, in elk geval aan het kruis van Golgotha. En dus kon de apostel zeggen in Romeinen 12, we hebben hem al één keer gelezen, ik bid u dat gij uw lichamen stelt, maar die zijn toch zondig? Maar ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Maar die lichamen zijn toch zondig? En dan zeg ik, sst. Want wij zouden dat niet meer rekenen. Het is er wel, maar het wordt niet gerekend. En het feit dat God deze broden gezuurd en wel aanvaardt, wil zeggen, want anders is het in strijd met andere schriftgedeelten, wil zeggen dat hij dat zuurdeesem gewoon niet meetelt. Zuurdeesem is niet bestemd voor de Heer, zuurdeesem zou uitgebannen moeten worden. Hij zelf is degene die zuurdeesem uitgebannen heeft, in de overnachtelijke zin uiteraard. Niettemin, de broden die hem op de Pinksterdag zouden worden aangeboden, op het Wekenfeest, als eerstelingen van de oogst, eerste vruchten van de oogst, zouden wel degelijk gezuurd zijn. En dat kan, kennelijk, omdat hij dat zuurdeesem, die oude mens, niet rekent. Dat kan hij ook niet, dat mag hij ook niet, zou tegen zijn eigen wetten zijn, zou dus onrechtvaardig zijn, want hij zelf zei dat hij dat oude heeft weggedaan. En wij zouden dat ook moeten doen. En als dus zegt dat wij elkaar niet zouden kennen naar het vlees, en als de schrift zeker zegt dat wij dan de oude mens zouden afleggen of voor dood houden of uitdoen of hoe dat maar heten mag, betekent het dat wij weliswaar weten dat wij gezuurd zijn, maar we rekenen domweg het zuurdeesem niet. Ik wist niet eens dat ik dat zeggen zou, want wat ik wilde zeggen is dat dit nieuwe verbond, die nieuwe schepping, dat wat na de dood en opstanding van Christus, dat wat op grond van de verschijning van de Messias, en dan bedoel ik dus zijn opstanding en verhoging, dat wat zou aanbreken zou zijn de oogst, definitief. Maar het begint met zijn eigen opstanding, de eerstelingen garf, ter gelegenheid van Pasen. Daarna de eerstelingen, eerstelingen broden, maar ik noem het maar eerstelingen. De eerstelingen ter gelegenheid van Pinksteren en de dag daarna De dag na Pinksteren was de eerste dag van wat genoemd wordt de oogst. Voor degene die per se elk woord in de Bijbel zo letterlijk mogelijk willen nemen, ligt hier al dus een groot probleem. Want de eerstelingengarf heet oogst. De eerstelingen heet de oogst, maar er zit wel 50 dagen verschil tussen. En pas als dat allemaal geweest is, dan begint pas de oogst. Staat allemaal in de Bijbel. En als u daarmee rekenen kunt, als u die dingen met elkaar in overeenstemming kunt brengen, dan schiet hem aardig op. Dan begrijpen we tenminste de samenhang van die dingen. Dus oogst, jawel, maar eerst de eerstelingengarf. Een beeld van Christus zelf uiteraard. Gebeurde zelf op de dag van zijn opstanding, officieel volgens de wet. Daarna de eerstelingen als beeld van de gemeente. En het gebeurde officieel op de Pinksterdag. En het was de Pinksterdag waarop Petrus officieel de sleutel hanteerde. Toch? Het was de Pinksterdag. Dat was de datum die ervoor stond. De dag, niet het jaar of zo, maar het gaat om die dag specifiek waarop deze dingen gestalte zouden krijgen. De dag van de eerstelingenbroden, de dag van het wekenfeest. Daarop manifesteerde de geest zich en werd het evangelie voor het eerst officieel gepredikt door Petrus op aarde. Maar de Heer zei al, maar het werkt uit in de hemel. Maar dat was weer Matthäus 16. En pas daarna zou de eigenlijke oogst plaatsvinden. En dat gaat uiteraard over de volkeren. En in dit geval sluit ik bij volkeren dus Israël in. Ik moet er maar bij zetten voor de zekerheid. Israël en de volkeren. Dat is heel de gedachtegang. Eigenlijk moet ik het achter elkaar schrijven. Dan kan ik wat makkelijker verder praten. Dus eerst Israël en dan de volkeren. Maar niettemin, het is oogst. En soms denk ik dat deze wetten zijn nou eenmaal gegeven aan Israël. En dus zal het vermoedelijk zo zijn. Als we het lijstje compleet maken, gewoon volgens de lijst die de Bijbel geeft, dan krijgen we eerst de eerstelingen garf, beeld van Christus. Eerstelingen broden, beeld van de gemeente. Dan krijgen we de oogst als zodanig, beeld van Israël. Maar dan krijgen we officieel nog een naoogst. Want ze mochten het veld niet helemaal afmaaien. Was er nog een naoogst en komen terecht bij de volkeren. Steek hem hand niet voor in het vuur voor het laatste deel van het verhaal. Maar dat zoeken we dus na of deze dingen al zo zijn. Maar het eerste deel van het verhaal, ongetwijfeld. Nou krijgen we het verhaal hoor. Want dat koninkrijk zou komen, de nieuwe verband zou aanbreken. Hoe dat ook zij, Israël zou daarvan de eersteling zijn. Dat wil zeggen de eerstgeborene onder de volkeren enzovoorts. Maar Israël komt niet als eerste aan bod, want nadat eerst de Christus zelf verschenen is, krijgen we niet te maken met het begin van Israël, want dat blijft juist uit. In plaats daarvan krijgen we te maken met eerstelingen, individueel, eerste aren zal ik maar zeggen, zo van hier en daar, uit zowel Israël als uit de volkeren. Niet het volk Israël als zodanig, maar enkelingen uit de volkeren die verzameld worden voor zijn naam. Dat komt toch precies overeen met die eerstelingen broden. Dan worden de eerste vruchten van de oogst verzameld, ingezameld en ze zijn inderdaad bestemd voor de Heer. Pas daarna begint de oogst en krijgen we te maken met Israël en vervolgens de volkeren. En dan moet ik nog wat anders bij zeggen. Israël zal de eersteling zijn. En dat betekent dus dat op een of andere wijze deze eerstelingen die er nou eenmaal zijn, en die eerstelingen broden, en heel de gemeente dus op een of andere wijze toch in het rijtje eigenlijk niet thuis hoort. Want de belofte met betrekking tot eerstgeboorterecht en heerschappij over de volkeren enzovoorts was gedaan aan Israël. Maar Israël kwam niet, want er bleek de gemeente te zijn, verzameld uit de volkeren, zal ik maar zeggen, die als eersteling kwam en die dus feitelijk eerstgeboorterecht krijgt. Dan zit je met een probleem. Maar het probleem wordt heel eenvoudig opgelost, doordat God deze eerstelingen inderdaad tot zich neemt, naar de hemel dus inderdaad. Hen zet in de hemel, de broden gaan de tempel in en gaan naar de Heer toe, zodat vervolgens dat hele gedeelte van de eerstelingenbroden en de hele gemeentelijke bedeling feitelijk ertussenuit valt. En als dus in de toekomst alsnog Israël tot bekering komt te midden van de volkeren, dat kan moeilijk anders zijn dan na de opname van de gemeente vanzelfsprekend. Dan blijkt Israël het eerste volk te zijn onder de volkeren, wat tot bekering komt en tot geloof komt. God zelf zorgt daarvoor door uitsluitend het evangelie aan hen te prediken, gedurende de bekende periode van in ieder geval 7 jaar. En zo wordt Israël toch de eerste onder de volkeren. Maar neem niet weg dat het eerstgeboorterecht van Israël wel degelijk terechtgekomen is bij de gemeente, zonder dat het eerstgeboorterecht van Israël is weggenomen. Hebben jullie? Ik zei dus, het eerstgeboorterecht van Israël komt terecht bij de gemeente, zonder dat het eerstgeboorterecht van Israël is weggenomen. En precies dezelfde manier kan ik zeggen, zo worden de beloften Gods, wat het ook is, zo worden de beloften Gods toegepast op de gemeente, en zelfs zeer zwaar en zeer sterk op het meest hoogste niveau wat er maar is, zonder dat diezelfde beloften van Israël worden weggenomen. Dat is precies hetzelfde schema. Zodat Israël alsnog de eerste wordt onder de volkeren. En dat is de reden waarom, op grond waarvan wij soms zeggen dat onze tegenwoordige bedeling een tussengeschoven periode is in de heilsgeschiedenis. Dat is een manier om te zeggen. Nou, een andere manier heb ik vanmorgen al genoemd. Je kunt zeggen, Israël zou de eerste zijn, maar van Israël krijg je eerst de raad van oudsten. En oudsten zijn eerstelingen. Dus van Israël, binnen het kader van Israël, krijg je eerst de raad van oudsten. Dat komt dan overeen met de gemeente in onze dagen. En daarna pas Israël als zodanig. En dan zijn de gemeente en Israël dus inderdaad één geheel. Dat is ook een volstrekt bijbelse gedachte die ik nou niet verder kan ontwikkelen. Dat neemt veel te veel tijd natuurlijk. En verder is het vanzelfsprekend ook typologie. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar er zijn vele manieren om dezelfde dingen dus te zeggen. Want je kunt natuurlijk simpel redeneren, en het is ook een bijbelse redenering, dat het koninkrijk niet gekomen is. Dat is niet hetzelfde als dat het koninkrijk niet is aangebroken, hoor. Als het niet is aangebroken, is het nergens. Maar als het niet gekomen is, dan is het ergens. Anders namelijk, ergens anders. Ja. Dus we zeggen dan, gemakshalve, het koninkrijk is niet gekomen, in ieder geval hier is het niet, maar het komt alsnog in de toekomst, dus is het koninkrijk uitgesteld. En er wordt zwaar tegen geprotesteerd uit allerlei richting, want we vinden maar een vreemde gedachte, dat door menselijk falen, zal ik dan maar zeggen, door menselijk ongeloof, Gods plannen uitgesteld zouden moeten worden. Zo van God was onmachtig om het te regelen, want de mens of Israël was ongelovig en dus wordt het niet gerealiseerd. Niettemin is het een bijbelse gedachte dat het koninkrijk is uitgesteld, maar dan meer in het bijzonder de openbaring van het koninkrijk op aarde. Want het koninkrijk is er wel, maar het is niet gekomen. De openbaring van het koninkrijk is uitgesteld, maar het koninkrijk zelf is aangebroken en is inderdaad verborgen bij God. Dat is maar waar het om gaat. De troon staat ergens anders. De regering in ballingschap, zo u wilt. Het is maar van welke kant u de dingen bespreken wil. Het kan allemaal. Er zijn zoveel manieren ook waarop de Bijbel daarover spreekt. En God beloofde koningschap aan de eerstgeborenen van Israël. Al kort na de uittocht uit Egypte. En via de wet waar het koningschap geregeld wordt. Maar duurt tot de dagen van David, of eventueel die van Saul, maar goed, eigenlijk tot de dagen van David, voordat die eigenlijke koning verscheen. Maar ik moet u wel zeggen, dat ver voordat David verscheen, was er wel degelijk een koninkrijk van Israël. Maar het was wel in Egypte. Niet van David, maar van Jozef. En dat ligt heus dicht bij elkaar, want toen de zoon van David verscheen, bleek hij de zoon van Jozef te zijn. Nou, u weer. Ja, ja. Er is nog zoveel meer, want heus. Ik weet wel dat ik een boel sta te vertellen, maar dat is heus maar een fractie. Want als we de Bijbel zelf openen, zouden we zien op welke totaal verschillende wijze, met welke schitterende beelden, precies dezelfde dingen steeds opnieuw gezegd en herhaald worden. Gezegd en herhaald. En laat gezegd zijn. Nee, ik sta een tekst van Bos te citeren, van 20 jaar geleden. Wat was gezegd en herhaald in zijn fonkelnieuwe testament, luidde de laatste regel van het refrein. Maar dat even terzijde. Ik probeer terug te gaan naar Efeze 3. Waar staat in vers 10 opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden. Dus eigenlijk moet je lezen opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden macht in de hemel. De veelkleurige wijsheid Gods. En heus, ik zweer het, dit is de enige echte manier om het te lezen. Niet zo van, nou wordt eindelijk onze functieomschrijving medegedeeld of zo. Nee, het gaat er juist om dat die functiebeschrijving al lang bestond, maar enigszins aangepast wordt en verhoogd wordt feitelijk. Er wordt een hogere betekenis aangegeven. Het is eigenlijk een soort promotie ook nog, als je het mij vraagt, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, niet door heel Israël, maar door de Raad van Oudsten. En dat waren de lui die profiteerden in de tijd, weet je nog, toen ze aangesteld werden. In nummerie, jawel. Maar goed, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel. De veelkleurige, want dat staat er echt, niet veelvuldig, maar veelkleurig. Bont staat er eigenlijk gewoon. De bonte, de veelkleurige wijsheid Gods. En de vele facetten, want facetten hebben alles met kleuren te maken. Heb ik eens nagevraagd bij de juwelier. Maar goed. De veelkleurige wijsheid Gods, de vele facetten, de vele invalshoeken, want dat is een facet. Het levert een verschillende kleur op. De vele invalshoeken waaronder die wijsheid Gods bezien kan worden. En dat niet in verband met geïmproviseerde plannen na het ongeloof van Israël, maar in verband met en in overeenstemming met het eeuwig voornemen, dan wel voornemen der eeuwen, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Met andere woorden, al deze dingen zaten gewoon in de planning. En wij vinden ze dus ook, en ik denk met groot gemak, maar goed. Maar we vinden ze in ieder geval in het Oude Testament terug. En dat is maar waar het om gaat, hè. Bekendmaken aan overheden en machten. Hoe doen wij dat? Nou, daar kan ik heel kort mee zijn. Die overheden en machten in de hemel horen alles wat wij zeggen. En inderdaad, zij zien alles wat wij doen. Maar ze vertellen het niet door aan die buurvrouw, dus we liggen er niet meteen van wakker. Maar het is wel zo. Want wat er gebeurt is weer erg eenvoudig. God gebruikte Israël en de geschiedenis van Israël als aanschouwelijk voorbeeld voor de overige volkeren. En doet dat nu nog zelfs naar ons toe, want de geschiedenis van Israël is nog steeds een aanschouwelijk voorbeeld van Gods handelen tegenover de reactie van de mens. En tegenover het ongeloof ook dikwijls, maar ook tegenover het geloof van de mens. Het is aanschouwelijk onderwijs, heet dat. Ik ben blij dat er een officiële uitdrukking voor is, hè? Aanschouwelijk onderwijs. Nou, op dezelfde wijze wordt nu de gemeente gebruikt als aanschouwelijk onderwijs, maar nu niet voor de volkeren, want dat was de roeping van Israël, de functie van Israël, en dus niet voor de bevolking der aarde, maar voor de bevolking van de hemel. Gewoon aanschouwelijk onderwijs. Nou, meer kan ik er niet van zeggen, dat is waar het om gaat. We hadden het van de week even over het boek Job. Ik kom nooit verder dan even over het boek Job. Dat meeste ervan vind ik ook veel te moeilijk. Maar goed. Maar ik zeg altijd, en dat gebruik ik niet als excuus, maar ik zeg altijd, ik heb stellig de indruk dat als je Job wil verstaan, dan ben je het verste als je hoofdstuk 1 leest en dan meteen de laatste bladzijde. Dat doe ik trouwens met elk boek altijd. Het werkt zeer bevredigend, ik vertel dat al jaren. En bij het boek Job doe ik dat in het bijzonder, want als je de eerste bladzijde leest, het eerste hoofdstuk leest en daarna het laatste, weet je precies wat je weten moet. Namelijk dat je weliswaar in meer dan 40 hoofdstukken daartussendoor kunt filosoferen over waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarom alles misloopt bovendien. Waarom de mens onderworpen is aan de wet van Murphy. De man heb ik nooit persoonlijk gekend trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar waarom alles hier beneden fout loopt en bovendien waarom alles hier beneden gebeurt, want het hoeft niet eens altijd fout te lopen, is maar één antwoord op in verband met onze bedeling. Al die dingen gebeuren ten aanschouwen van dat wat van degene die in de hemel zijn of van dat wat in de hemel is, opdat die daardoor onderwezen dan wel geleerd zouden worden. En in het voorbijgaan leren wij daar ook nog van. Dus het kan nooit fout wezen. Dat is het verhaal. En als wij niet zien, dan zeg ik meteen maar weer eens een open deur intrappen. Als wij niet zien het resultaat van onze arbeid in de dienst van de Heer, dan wil het niet zeggen dat er geen resultaat is. Want ik blijf glashard volhouden dat de prediking van het evangelie weliswaar oppervlakkig gezien tot doel heeft, en ongetwijfeld is dat terecht, tot doel heeft de bekering van zondaren, in overeenstemming met de wil van God. Maar ik moet u zeggen dat het op zich al voldoende is dat het evangelie gepredikt wordt, want dat alleen al is tot eer van God. We hebben dat van de week trouwens, meen ik, al even een keer aangehaald. Het gaat er inderdaad om dat de oude mens, onze oude mens, ons gezuurde brood. Dat lichaam dus, want brood is een beeld van een lichaam, eventueel 1 Korinthe 10. Maar dat brood inclusief het zuurdeesem, die zonde die er ook nog in woont, dat het lichaam niettemin toch gebruikt wordt alsof er helemaal geen zuurdeesem in zit. God gebruikt het tot zijn eer. En dat dus inderdaad een oude schepping, dat is niet het hele verhaal, maar in ieder geval een oude schepping gebruikt wordt tot eer van God. En ik zeg er meteen maar achteraan, dat is ongetwijfeld de belangrijkste reden waarom de dood en opstanding van Christus niet plaatsvond op de jongste dag. Dan zou die oude schepping helemaal niks, of althans heel weinig hebben voortgebracht. Maar het gaat er juist om dat in de tweede helft van de heilshistorie, de zogenaamde laatste dagen, de laatste drie van de vier, laatste drie van de 7000 jaar dus, inderdaad gebruikt zouden worden zodanig dat Gods werk, Gods heilsplan ontvouwd zou worden, tot ontwikkeling zou komen, zou vrucht dragen, zelfs in deze oude schepping. En als dat gebeurd is, kan die verdwijnen. Die oude schepping dus. En dat geldt niet voor alleen voor de schepping, dat geldt ook voor ons privé en dat geldt zeker ook voor ons lichaam. Dat is maar waar het om gaat. En God gebruikt nu onze aardse, zelfs zondige lichamen, tot eer van zijn naam, en dat niet eens op aarde, op gelijk niveau, maar zelfs in de hemel zelf. En waarom ook niet, daar ligt onze bestemming. En mocht het u vreemd in de oren klinken, wel nog verder terug in dezezelfde brief staat precies hetzelfde, want daar staat in vers 6 van hoofdstuk 2, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet, doen zitten betekent dat hoor, heeft ons mede gezet, einde van de wandeling. Heeft ons medegezet, einde van de omzwerving bedoel ik eigenlijk, heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat, want dan komt in vers 7 waarom God dat gedaan heeft, waarom heeft hij, of waartoe eventueel, heeft hij ons opgewekt en gezet in de hemel? Dat is hetzelfde als de vragen, maar nu vereenvoudigd, waartoe of waarom zijn wij behouden geworden? En nou vraag je dus niet waardoor, want dat is het onderwerp niet. Nu, waartoe, met welk doel zijn wij behouden geworden? Want onze behoudenis is niet het doel als zodanig. Zoals gezegd, onze wedergeboorte is niet het doel. Maar het is het begin van het werk Gods in ons uiteraard. Maar waartoe zijn wij wedergeboren? Waartoe zijn we met hem opgewekt? En in ons geval, waartoe zijn wij met hem gezet in de hemel? Opdat hij, niet wij, opdat hij zou betonen, niet eens verkondigen of spreken of bekendmaken, maar tonen, ik zei toch aanschouwelijk onderwijs, wordt iets vertoond. Dat moet iedereen kunnen begrijpen, hè? Dat de gemeente een vertoning is, dat weet u toch? Ja, ik durf het niet openlijk te zeggen, want het komt allemaal op die banden, hè? Maar als u beseft wat hier soms allemaal gebeurt, aan de ene kant aan dingen die, ja, die door velen in ieder geval veroordeeld worden, laten we het zo zeggen. Heel voorzichtig. En hoe aan de andere kant wij ons juist zo intensief met geestelijke dingen bezighouden. Ik zou u zeggen dat dat een vertoning is hoor. Maar het kan. Dat blijkt. Ik zei niet dat het zo moet hoor. Heus niet. Wordt hier van mij geen uitspraken over. Maar het kan. En daar gaat het maar om. En dat is een betoning, niet aan de wereld, want die ziet er geen fruit van. Niet aan onze medebroeders en zusters, want die zijn hier niet, die zien het niet. En soms denk ik, gelukkig maar. Maar dat is in mijn zwakke dagen natuurlijk, hè. Toch, wie dan wel? Nou, de Heer zelf en zeker ook die overheden en machten. En dat is maar waar het om gaat. Want die mogen dan menen dat wij nog mensen zijn, zondaren zijn en dat soort zaken weer. En dat ze wat over ons te vertellen hebben. Dat ze ons beheersen, maar het is niet waar. Want met hetzelfde gemak onttrekken wij ons daaraan en laten de wereld voor wat het is. Als het goed is, laten we voor wat het is en we verzamelen ons rondom de Heer. En niet alleen letterlijk, maar ook juist in onze harten, onze geest, of hoe je dat maar zegt. Nou, dat is wat de schrift leert. Het is niet ideaal. Ideaal is dat we inderdaad van het vlees verlost zijn. En dat onze lichamen inderdaad ook zalig gemaakt, dan wel veranderd, dan wel verheerlijk, dan wel verhoogd zouden zijn. Natuurlijk. Maar God, laat het zo. Laat het gezeurd brood zijn. Laat het zuur deze noemen. Dat is goed. God aanvaardt ons zoals we zijn en hij gebruikt ons. En ondanks het zuurdeesem is het brood aangenaam voor God. Dat is waar het om gaat. En hij gebruikt ons dus, hij heeft ons dus opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij zou demonstreren, zou betonen, in de toekomende eeuwen, en dat is heus hetzelfde als nu in hoofdstuk 3 vers 10, 10 jaar geleden zag ik dat ook niet trouwens, maar goed, hè? Dat zeg ik als excuus erbij, maar toekomende eeuwen is heus hetzelfde als nu in hoofdstuk 3 vers 10, want de toekomende eeuwen in de Bijbelse betekenis van de term zijn de eeuwen die begonnen zijn bij de opstanding van Christus. De krachten der toekomende eeuw. Of er staat gewoon ergens in een schitterende stijlfiguur, een appositie, die eeuw en de opstanding uit de doden. Of de toekomende eeuw, de opstanding uit de doden. Want de toekomende eeuw begint bij opstanding. En waar die opstanding dus is, en waar die nieuwe schepping verschijnt, of ontstaat, of gewoon is, daar is de toekomende eeuw begonnen. Vandaar dat de schrift aan de ene kant leert dat wij leven in de toekomende eeuw, en aan de andere kant wordt ook geleerd dat wij leven in de tegenwoordige eeuw. Leuke puzzel voor degene die elke term zo letterlijk mogelijk volgens het woordenboek willen interpreteren. Kom je nooit meer uit. Absoluut niet. Kun je slaande ruzie over krijgen. Leven wij in de tegenwoordige eeuw of in de toekomende eeuw? Allebei. Ja, dus toch voor God, toch broden, toch spijsoffer. En spijsoffer is toch ongezuurd? Nee, deze niet, is gezuurd. Maar God rekent het niet. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dus de toekomende eeuwen zijn begonnen, zodat vers 7 van Efeze 2 wel degelijk op ons nu van toepassing is, net als 3 vers 10, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Let op dat er niet staat zijn genade. Zelfs niet de rijkdom zijner genade. Maar de uitnemende, zo groot mogelijk, de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is nogal wat. En ik denk altijd, want ik heb soms van die vreemde conclusies, die je eigenlijk niet vanaf de kansel mag zeggen, heeft men afgesproken. Maar ik heb altijd het idee, dat als de Heer mensen zoekt die zijn, waarin hij zijn uitnemende, waarin hij de uitnemende rijkdom zijner genade kan betonen, dan moeten het wel verbazend grote zondaren zijn. Want als overvloedige genade gedemonstreerd moet worden, dan moet toch eerst de zonde wel flink zijn toegenomen, of niet? Dit is Bijbelse gedachte. Waar de zonde te meerder is, is de genade overvloediger. En als de genade uitnemend rijk is, zo groot mogelijk, dan moet de zonde dus ook wel erg groot geweest zijn. Met andere woorden, dat wij grote zondaren zijn, hindert God op geen enkele wijze. Het zou ons ook niet moeten remmen om tot de Heer te gaan. Integendeel, juist omdat wij zulke grote zondaren zijn, kan hij ons gebruiken. Blijkbaar. En ik kan trouwens niet missen, want de grootste man in de Bijbelse geschiedenis van de gemeente is uiteraard de apostel Paulus. En hij, die zichzelf kende, zei, ik ben de allerminste. En hij zei dus, met mij is die genade gegeven om hem te dienen. Zo zit het ongeveer. Dus laten we niet hoogmoedig worden en zeggen, nou, wij behoren bij die gemeente van eerstelingen met zijn hemelse roeping om te betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Nee, niet verkondigen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat mag wel, maar dat staat hier niet. Er staat betonen. En hij zou dat betonen. Want denk erom dat ze daar in de hemel de raaf van opkijken, dat u en ik, en er waren er nog een paar hier trouwens, maar dat u en ik tot die gemeente behoren en hemelsburgerschap hebben ontvangen en zullen deel hebben aan de heerschappij van Christus en zijn koninkrijk in de toekomst. Nou, dat is waar het om gaat. Dus als u nou denkt dat die broeder zo'n grote zondaar is, dan moet u God danken, want dat is er een die door de Heer gebruikt kan worden. Zo zit het ongeveer. Dat is die slag om de arm, hè? Ongeveer. Want ik heb dus niet gezegd, laat ons zondigen opdat de genade te meerder worden. Maar aan de andere kant, waar de zonde te meerder is, kan God ons te meerder gebruiken tot betoning van zijn genade. En als u nou nog een keer vraagt, waarom laat God zoveel dingen in mijn leven toe? Heb u misschien nu, zou kunnen, heb u misschien nu een antwoord. Alleen, ik zou de vraag gewoon niet stellen. Lijkt me beter, eerlijk gezegd. Nou goed, terug naar het schriftgedeelte. Hij heeft ons dus opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij zou betonen, er komt geen woord aan te pas, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. En dat door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus, want zo is die genade aan ons gegeven. En dan staat er, want uit genade zijt gij zalig geworden. Er staat niet uit genade zijt gij zalig geworden. Er staat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat betekent, juist om die reden zijt gij uit genade zalig geworden. Herinner u dat u uit genade zijt zalig geworden. Waarom? Waartoe? Opdat God de uitnemende rijkdom zijner genade zou kunnen demonstreren. In en via en door u. Dat is de gedachte. En daarom staat er uitdrukkelijk, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. Want als het zo was dat wij uit werken waren zalig geworden, dan zou God ons niet kunnen gebruiken tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Want dan zou het onze werken zijn in plaats van zijn genade. Daarom zijn we uit genade zalig geworden en uit niks anders. En dat geldt in bijzondere mate, en volgens dit vers heel natuurlijk speciaal, voor onze bedeling uiteraard. Die bedeling van de genade, die periode van heerschappij, van enkel en alleen genade. Dat is waar het om gaat. En dan staat er nog een keer vers 10, want wij zijn zijmaaksel, we gaan nou even door, weer naar hetzelfde vers, hè. Want wij zijn zijmaaksel, niet in Adam maar in Christus, weet u nog, geschapen tot goede werken. Nou, waaruit bestaan nou die goede werken? Nou heb ik bijna het hele schriftgedeelte van hoofdstuk 2 besproken, waaruit bestaan nou die goede werken waarin wij zouden wandelen in plaats van in die misdaden en de zonde? Nou, ik laat het anders zeggen. Welk doel hebben die goede werken waarin wij zouden wandelen? De betoning van Gods genade. En heel simpel gezegd, heel simpel, maar dan heb ik het sterk vereenvoudigd, is de bedoeling dat wij die genade dus bekendmaken. En eventueel prediken, daarvan getuigen. Dat is heel simpel gezegd. Maar misschien begrijpt u nou ook misschien wat letterlijker wat er staat. Namelijk, goede werken welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Als u het mij vraagt, er staat in elk geval niet dat wij die goede werken zouden doen. Hier niet. Op vele andere plaatsen wel hoor, heus. Natuurlijk wel. Maar zo staat het hier niet eens, want de gedachte is dat God die goede werken doet, dat wij Christus zouden leven, dat we zouden leven, degene die voor ons is opgewekt. Kortom, dat God zelf dan wel Christus zelfs zijn werk in ons zou doen, maar het is een werk wat niet zozeer in de wereld thuis hoort en zeker niet op of aan de wereld gericht is, maar het is een werk wat in de hemel thuis hoort, een werk wat wij niet kunnen overzien, want wij weten niet wat hij daar precies doet. We kunnen dat sowieso niet zien, maar hij doet daar een werk en in dat werk zijn wij betrokken. En dus zouden wij wandelen in die goede werken namelijk van het betonen van de uitnemende rijkdom zijner genade. De goede werken dus ook van het bekendmaken aan overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. En ik begrijp toch dat het niet de bedoeling is dat wij die overheden en machten daar eens aanroepen en hen een preek voorlezen of zoiets. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer een werk doet in die hemelse dingen en aan de hemelse dingen en alles wat in de hemel is. En dat is een werk waarin wij betrokken zijn. Precies zoals God een werk deed in oudtestamentische tijd, was een werk waarin Israël betrokken was. Of het dat nou wilde of niet, maar het was zo. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Hemelse dingen dus inderdaad. Nou, nu ga ik weer terug naar Efeze 3. Vers 10, opdat nu door de gemeente, in de toekomende eeuwen dus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Het is een werk wat volledig past in het kader van de roeping van Israël. En op die grond wordt het ook toegepast op de gemeente. Vanzelfsprekend ben ik inmiddels geneigd te zeggen. Bekendmaken van de wijsheid Gods. Bekendmaken van de werken Gods. Enzovoorts. Maar niet op aarde, zoals het letterlijk aan Israël beloofd is. Maar in de hemel. En dat is dus weer een ietsje meer. Hoger dus ook. Nou, en dan verder. Het is volgens hoofdstuk 3 vers 11 in overeenstemming met het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Sommigen prefereren de meest letterlijke vertaling en dan wordt het naar het voornemen der eeuwen of plan der eeuwen. Maar ik ga er nou toch verder niet op in. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer, in welke, want in Christus onze Heer, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Er staat in uw Bijbel vermoedelijk aan hem, en dat is een zetfout. Dus domweg een zetfout. Niet aan hem, maar van hem, door het geloof van hem. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Want door zijn geloof, want dat betekent het dan, hè, geloof van hem, dat is het geloof van de Heer Jezus Christus. Door het geloof van de Heer Jezus Christus heeft God hem uit de dood opgewekt en gezet in de hemel aan zijn rechterhand en zelfs als eersteling, waardoor er een weg geopend is voor de mens, want de Heer Jezus was mens, die stierf en uit de dood opstond. De zoon van David, nog steeds, en dus mens. Hè? De zoon van Adam, en dus mens. Er ontstond dus een weg voor de mens die rechtstreeks leidde de hemel in. Hij heet ook officieel de zoon des mensen, die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat was door zijn geloof. Maar als het dan mogelijk is dat een mens door geloof in de hemel terechtkomt, en dat is wat anders dan behouden wordt of op een nieuwe aarde komt te wonen of zo. Als het dan mogelijk is dat een mens door geloof in de hemel terechtkomt en zelfs op de troon van God, dan is daar een precedent geschapen. Ik vind het een leuke uitdrukking. Niet om precedent, maar om geschapen. Dat wil zeggen, als er één mens in de hemel is, volgen er meer. Afgeleid van, als er één schaap naar de hemel is, volgen er meer. Want bij nader inzien zijn schapen. Ook de Heer Jezus, want dat was van hem ook gezegd. Nou goed. In ieder geval, hij heeft die weg geopend. Hij is voor ons ingegaan op een verse en levende weg die hij zelf ingewijd heeft door zijn vlees. Door het voorhangsel, maar dat was Hebreeën 10. Hé, leuk hè, Hebreeën 10. Waar staat, terwijl we dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan, en wat staat hier? In de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang, dezelfde termen. Volstrekt dezelfde waarheid. Want Hebreeën zegt, hij is ingegaan en op grond daarvan is er de toegang voor de gelovige mens de hemel in. En dus zouden wij vrijmoedig die weg wandelen. en ons stellen voor de troon der genade. En hier staat, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. En dat betekent gewoon, dat is weer een stijlfiguur, hè. Maar dat betekent gewoon dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. De vrijmoedigheid en de toegang. We hebben dus vrijmoedigheid om in te gaan. En er staat er met vertrouwen, maar vertrouwen is een synoniem, in het Nederlands althans, voor geloof. En in het Grieks is het gewoonlijk hetzelfde, zo'n beetje. En in het Engels is het helemaal hetzelfde. Het is ook hetzelfde. Geloof, trouw, onderwerping aan, enzovoorts. Dus in hem hebben wij de vrijmoedigheid om in te gaan door het geloof en dat door het geloof van hem. Want hij was de gelovige en hij ging in. En voor ieder die in hem gelooft, is hij oorzaak tot eeuwige zaligheid. En wij gaan hem dus na, wij wandelen hem dus na, zoals de Hebreeënbrief het zegt, en gaan met vrijmoedigheid in, niet alleen in het nieuwe verbond, niet alleen in het koninkrijk, zij het dan een verborgen koninkrijk, maar zelfs in de hemel. Nou, dat is wat er staat. En, ja, kijk, het wordt steeds later in de week, dus ik moet het steeds korter zeggen, ik hoop dat u me excuseert. Als u nou speelt met de gedachte dat de Hebreeënbrief wellicht aan Hebreeën geschreven is, en tegelijkertijd met de gedachte dat wij geen Hebreeën zijn, wat twee verschillende dingen zijn die geen van beide kloppen overigens, mijns inziens. Maar kortom, als u dus gelooft dat de Hebreeënbrief niet voor ons bestemd is, want daar komt het op neer, dan moet ik u zeggen dat dan Efeze ook niet voor ons bestemd is, we staan precies hetzelfde. Het staat precies hetzelfde. Als je Hebreeën samenvat, dan moet je de brief kennen natuurlijk. Als je de brief samenvat, dan wordt daar geleerd, Jezus, de Messias, is gezet aan de rechterhand Gods. Hij heeft de weg tot de hemel geopend, in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. En wij die in hem geloven, wij die hem aan hem deel hebben, zijn dus met hem gezet in de hemel. En we hebben dus vrijmoedigheid om te naderen tot God. En te naderen tot de troon der genade, opdat de genade vanaf die troon over ons, die zich onder die troon stellen, over ons zou heersen. Bij nader inzien moet je dus Romeinen er ook uithalen, want de Romeinenbrief zegt dat genade heerst over ons. Ik heb het al een paar keer geciteerd van de week. Kortom, het is volstrekt dezelfde waarheid. En als u het mij vraagt, Hebreeën leert niks meer dan dat. Het doet het alleen zeer, maar dan ook zeer uitgebreid en van vele verschillende kanten weer. Maar het is echt maar één verhaal, namelijk toegang tot de hemel, tot de troon der genade. Het hemels Jeruzalem, een hemels, een onbewegelijk koninkrijk of hoe het ook maar heten mag. En wat de aarde betreft staan we buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. We zijn namelijk der wereld gestorven. Gelaten wordt ook problematisch. We zijn der wereld gestorven en de wereld is voor ons gestorven enzovoorts. Nee, ik meen niet te spotten, ik meen ook, het is ook niet de bedoeling om nou met grof geweld eens het een en ander naar voren te brengen. Ik heb niet meer tijd, dus ik moet het nou wel zo zeggen, overweeg dat dan eens. Er staat precies dezelfde waarheid met dezelfde uitdrukkingen ook. Alleen veel korter. En op een andere manier benaderd, maar de conclusie is hetzelfde, want de conclusie in de Hebreeënbrief is steeds, terwijl wij dan een hoge priester hebben. Laat ons ingaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade om barmhartigheid te ontvangen. Barmhartigheid, goede tierenheid enzovoorts. Om barmhartigheid te ontvangen en geholpen te worden te bekwame tijd. Hebreeën 4 en daarna Hebreeën 10. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan enzovoorts. Precies dezelfde waarheid. Tweemaal komt men in de Hebreeënbrief, komt de schrijver van de Hebreeënbrief tot hetzelfde hoogtepunt met dezelfde consequenties. En vervolgens, waar denkt u dat hij vervolgens over spreekt nadat die gezegd heeft dat we zouden ingaan in het heiligdom en tot de troon der genade. Waar heeft hij daar nou over? Hebreeën 10, tweede deel van hoofdstuk dus. Waar heeft hij het over? Hebreeën 11 dan, vooruit. Over de wandel van de gelovigen. Dezelfde opbouw dus als in Romeinen en in Efeze die ik u van de week gedemonstreerd heb. Toch? Eerste, de grote waarheid, grote gemeentelijke, grote hemelse waarheid uiteindelijk. Over wat de gemeente wel is en wat het niet is, waar de positie is, van waar die gemeente bestuurd, dan wel geregeerd wordt, in het geval van de Hebreeënbrief. En pas dan, maar dan ook onmiddellijk, spreken over wat daar de consequenties van zijn voor het praktische leven. En dus, Hebreeën 10 komt voor de tweede keer tot de conclusie, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan. En vervolgens wordt gezegd dat wij als gelovigen, als het goed is, behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Ik had de uitdrukking eigenlijk van de week willen overslaan. Maar wij geloven tot behouding der ziel, enzovoorts. En er staat ook vervolgens hoe dat is. Volgende vers namelijk, Hebreeën 11 vers 1. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een vaste grond dan wel bewijs van zaken die men niet ziet. En dan staat er dat dus geloof de basis is van onze levenswandel. Waarbij wij een heleboel dingen niet zien, maar we leven domweg uit geloof. Want er blijkt dat God dat geloof zegent en gebruikt. En dat het soms heel positief uitwerkt in het praktische leven, het aardse bestaan van de gelovigen. Want sommige geloven werden schat hemeltje rijk door hun geloof. Nee, die deden daar niks voor hoor. God zegen dan. Niet? Jawel. Maar er waren ook gelovigen die hier juist op grond van hetzelfde geloof alles verloren. Maar de rijke kon het niet schelen dat hij rijk was en de arme kon het niet schelen dat hij arm was, want ze leefden uit geloof en hun erfenis was toch pas straks in de toekomst. Want het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men nog niet ziet, die pas in de toekomst zouden komen. Dus hoe het ook gaat, of het ons voor de wind gaat of tegen de wind, zeilen doen we. Dat heb ik geleerd van Tom Korf, maar dat even terzijde. En altijd de goede kant op, dat kan. Het een is wat moeilijker dan het andere wellicht, maar dat doet er verder niet toe. Dat is nou maar precies waar het om gaat, zodat Hebreeën 11 vervolgt met te zeggen, zoals met voorbeelden te geven van hoe dat is, het leven uit geloof. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, een gelovige moet dit, een gelovige moet dat, een gelovige moet zus, een gelovige moet zo. Want dan had hij net zo goed ongelovig kunnen zijn, want dan wordt hem een wet opgelegd. Dus de gelovige mag alles, maar hij zou als het goed is een voorbeeld moeten kunnen nemen. Zou een voorbeeld kunnen nemen aan zoveel die hem voorgegaan zijn, zoals daar zijn Abel. Die heeft er niet lang over gedaan trouwens. Leven uit geloof. Maar goed, Abel. Wat vervolgens genoemd? Henoch. Wandelen met God deed er ook niet zo lang over. Niet zo lang als de rest van de familie trouwens. Want God nam hem weg. Maar dat even terzijde. Dan Noach. Die niet alleen zelf gered werd voor de zondvloed. Maar die met zijn hele familie gered werd zelfs. En die een oorzaak voor zaligheid werd. Betrekkelijke zaligheid althans. Voor zijn familie. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Daarna Abraham, voorbeeld Sarah. We gaan eens even verder. Voorbeeld Jacob. Eerst Isaac natuurlijk. En voorbeeld Jacob en voorbeeld Jozef enzovoort enzovoort. Want langzamerhand verdwijnen zelfs namen uit het verhaal. Talloze voorbeelden van leven uit geloof. Maar alles nadat eerst uiteengezet is, tot twee maal toe de lijn die loopt tot aan de rechterhand Gods, tot de troon der genade, waarop niet het hoofd gezeten is volgens Hebreeën, niet de koning, hoewel het een troon is, maar waarop gezeten is de zoon, dat uitdrukkelijk wel, de zoon van God, die dan genoemd wordt in die functie hoge priester van het nieuwe verbond. Ik heb er echt geen tijd meer om erop in te gaan, maar laat ik u dan dit zeggen. Voor zover men onder het oude verbond God zou dienen en zou wandelen tot eer van God, gebeurde dat onder de verantwoordelijkheid van en onder het voorbeeld van de hoge priester. Met andere dingen had de hoge priester niet te maken. Hij was verantwoordelijk voor godsdienstige zaken van heel het volk. En als men dus God wilde dienen in zijn leven, op welke wijze doet er niet toe. Als men God wilde dienen, dan moest dat vallen, dat kon niet anders, onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Want alles wat daar buiten viel, was niet tot eer van God. Was niet om God te dienen. Wat dan wel voor was, doet er niet toe. Kortom, het dienen van God kwam tot stand via de hoge priester en onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En nou hoop ik dat u heel goed oplet, want ik kan het niet uitgebreid vertellen. Nu niet. Hè? Maar ik probeer het toch kort. De hoge priester is niet degene die ervoor zorgt dat de heiden deel krijgt aan Israël. Als men komt als heiden tot Israël om opgenomen te worden in het volk Israël, gebeurt dat niet via de hoge priester. En ook zeker niet via de dood van de hoge priester. Want het was niet de bedoeling dat ze zouden sterven, zegt de Bijbel. Kortom, om deel te hebben aan het volk van God, om er aan toegevoegd te worden, had men niet de hoge priester nodig. Maar als men aan het volk was toegevoegd, als het al gebeurd was, en men wilde God dienen, dan ging dat via de hoge priester, want die was daarvoor verantwoordelijk. Al was het maar alleen doordat de priesters daar waren om de wil Gods en het woord Gods, het onderwijs Gods, de Torah, het onderwijs Gods bekend te maken. En dat gebeurde dus onder verantwoordelijkheid van de hoge priester. Dat is maar een eenvoudig voorbeeld, want ik bedoel het veel groter. De weg tot God ging via de hoge priester. Maar de weg naar het volk van God ging niet via de hoge priester. Dat ging gewoon via geloof. Niks anders dan dat. Je zegt gewoon, als je als heiden wil toegevoegd worden in Israël, zeg je gewoon tot die Israëlieten, zeg je, uw volk is mijn volk, want uw God is mijn God. En als je aan het volk bent toegevoegd, dan kun je die God van dat volk dienen. En dat gaat door de hoge priester. Zo, broeders en zusters, let nu goed op wat ik wel en niet zeg, alstublieft, hè. Want er ontstaat zo gauw misverstand. Wij worden niet behouden, wij worden niet wedergeboren door de hoge priester. Maar dat degene door wie wij behouden worden, toevallig inmiddels hoge priester geworden is, en niet toevallig, maar dat hij de hoge priester is inmiddels, dat kan wel zo zijn. Maar het heeft er verder niet direct mee te maken. Waar het om gaat, is dat wij deel hebben aan de dood van de Heere Jezus, die geen hoge priester was toen hij stierf. Toch staat letterlijk in de Bijbel dat het zo was, dat hij geen hoge priester was toen hij op aarde rondwandelde en stierf. En vervolgens zijn wij wedergeboren door de opstanding van de Heere Jezus, die geen hoge priester was, uit de dood. En we zijn met hem opgewekt. En nou vertel ik het langzaam. Toen was hij dus nog niet hoge priester en toen zijn we al met hem opgewekt. En op grond van die opstanding van Christus, die de eersteling is, werd hij aangesteld tot hoge priester. En op dezelfde wijze en in één moeite door werden wij op zijn minst aangesteld gelijktijdig tot priesters. Maar even buiten de orde, echt even buiten de orde. Als Israël een volk van priesters is, straks in de toekomst, en dat is het. U weet wat ik nou ga zeggen. En wij zijn ook een volk van priesters en koningen, net als Israël, maar we zijn daarboven geplaatst. En dan probeer ik een Bijbelse term te gebruiken. Dan zijn wij op zijn minst het huis, de familie, heet dat in de Bijbel, het huis van de hoge priester. Ja. Dus inderdaad, priesters. En het hele punt is dat wij gelovigen die priesters geworden zijn, op grond niet van onze specifieke roeping of zo, of op grond van onze studie of iets dergelijks. Maar wij die priesters geworden zijn naar de kracht des onvergankelijke levens. Want zo hoort dat. Dat is de enige manier om priester te worden. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wij God dienen, want dat is wat de priester zou doen. En wij doen dat onder de verantwoordelijkheid van onze hoge priester. Maar onze hoge priester is zonder zonde in de hemel gezeten. En wij, wij mankeren van alles. Want wij leven nog in het vlees en we zijn nog gezuurd via het vlees. En toch? Dus kunnen wij dan God dienen? Je zou zeggen van niet, maar het punt is gewoon dat God die priesters individueel niet rekent. God rekent ons, priesters, in Christus en die is volmaakt. En dus hoofd van de gemeente, zoals de grote priester inderdaad heet, hoofdpriester. want dat is de officiële Hebreeuwse term, grote priester of hoofdpriester. En de hoge priester was dus hoofd van de priesters, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Met andere woorden, zal ik het nog een keer zeggen, wij worden niet behouden door het functioneren van de hoge priester. Wij dienen God, wij zijn in staat gesteld om God te dienen door het functioneren van de hoge priester. En de oproep om in te gaan in het heiligdom en te naderen tot de troon der genade is niet in de eerste plaats een oproep om tot behoudenis te komen, tot geloof te komen, maar is in de eerste plaats een oproep opdat wij onze levens zouden stellen in de dienst van God, want daartoe zijn wij wedergeboren. Want hij zou ons gebruiken. Hij heeft ons wedergeboren, nieuw leven gegeven naar die kracht van onvergankelijk leven zijn wij geworden een volk van koningen en priesters. Maar als wij ons daaraan onttrekken, ja, dan komt er niet zoveel van terecht. Dus wat doet de apostel? Hij roept ons in Romeinen, ik zal andere brieven buiten beschouwing laten, maar in Romeinen, in Efeze en in Hebreeën, de drie grote brieven in het rijtje denk ik altijd, roept hij ons op. Niet zozeer tot geloof, want de brief is kennelijk aan gelovigen geschreven, dat is duidelijk uit te concluderen. Hij roept ons op om, nu wij tot geloof en dus tot wedergeboorte gekomen zijn, onze levens te stellen in de dienst van God, ons over te geven aan de leiding, aan het werk van de Heilige Geest, kortom, ons te onderwerpen aan het hoofd, als leden van het lichaam, kortom, ons als priesters te onderwerpen aan de hoge priester. En zoals de hoge priester zijn leven gesteld heeft, geofferd staat er eigenlijk, maar gesteld ook, gesteld heeft in dienst van God, zo is het de bedoeling dat wij weer onze levens stellen in dienst van de hoge priester en daarmee in dienst van God. Zodat wij navolgers van Christus zouden zijn, maar dat is Efeze 5, navolgers Gods en navolgers van Christus. En er staat dan dat wij inderdaad zouden wandelen in de liefde, gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Inderdaad, als een offer staat erbij. Maar daar gaat het me nou niet specifiek om. Het gaat me niet om de gebruikte terminologie, die sta ik niet te verdedigen, want het gaat me niet om het woord gebruikt, het gaat er niet om de manier waarop we die dingen zeggen. Waar het werkelijk om gaat en waar het de Heer om gaat, is of we deze waarheid verstaan. En wat heeft de Heer dus kennelijk gedaan? Dezelfde waarheid op vele wijzen naar voren brengen. En een van die wijzen is die van Hebreeën. De Oud-Testamentische typologie namelijk. Kortom, de hoge priester is niet degene door wie wij van een oude mens een nieuwe mens worden. Maar de hoge priester is degene onder wie en door wie wij God dienen en in wie God ons ziet. En onze communicatie met God, of andersom, Gods communicatie met ons, loopt via dat ene kanaal. De contactpersoon, de verantwoordelijke, degene die zich ook verantwoordelijk gesteld heeft. En de communicatie tussen God en mij, tussen God en u, loopt van God naar de Heer Jezus Christus. En die is volmaakt. En via hem krijgt u uw taak. Via hem doet God zijn werk in uw leven. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. En dus inderdaad de middelaar Gods en der mensen. Niet zozeer dat de mens door hem behouden zou worden, hoewel het ook zo is. Maar dat is niet de functie van de hoge priester. Maar degene door wie wij God dienen en onder wie wij God dienen. Want de functie van de hoge priester is verantwoordelijk te zijn voor de dienst aan God zelf. Dat is Bijbelse waarheid en je vindt het niet alleen in Romeinen, Efeze en Hebreeën, je vindt het in alle brieven terug. Zij het dan dat in sommige brieven dat hemelse aspect uiteraard ontbreekt. Maar voor onze dagen inderdaad wordt het hemelse aspect erbij genoemd. En dus Efeze 1, 2 en 3 zeggen dat wij met Christus zijn levend gemaakt, met Christus gezet zijn in de hemel. Het zet uiteen wat de gemeente voor een ding is, dat geen verschil is tussen Jood en Heide, ook in de gemeente niet. Dat Jood en Heide erfgenaam zijn van dezelfde belofte en zelfs deel hebben aan hetzelfde lichaam, waarvan Christus het hoofd en dus hoge priester. Waarvan Christus het hoofd is, enzovoorts. En dan komt de conclusie op dat via die gemeente en door die gemeente het priesterlijke werk gedaan zou worden, want het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods is per definitie een taak van de priesters. Daarom wordt ook gezegd dat heel Israël een volk is van priesters. Niet zozeer dat binnen Israël specifiek priesters zijn, maar dat heel Israël een priesterlijk volk is. In een veel breder verband dus. Maar zo is het natuurlijk met de gemeente net zo, priesterlijke taak. De term wordt niet gebruikt, want het is een term ontleend aan de typologie, vanzelfsprekend. Maar niettemin gaat om de waarheid. En die zouden wij moeten verstaan. En dan staat er dat wij inderdaad, maar dan mag je dat verwachten dat dat komt, hè, dat wij in hem, in Christus, de hoge priester, dus, want je krijgt hetzelfde verhaal als uit Hebreeën, dat we in hem de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof van hem. En let op wat er nu meteen naast staat, hè, wat er volgt. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt. En waar heeft dat vertragen dus mee te maken? Met de praktische dienst. De bedoeling is dat de priester, om dan even in de typologische termen te blijven, en die van de Hebreeën dus, de bedoeling is dat de priester naar behoren zijn taak vervult, in plaats van de kantjes eraf te lopen. Dat is een verantwoordelijkheid, kent dus. En dus wandelt waardig de roeping waarmee hij geroepen is, hoofdstuk 4 vers 1. Juist omdat wij die toegang hebben aan de ene kant, daarom hoeven wij niet te vertragen. En vertragen wordt ook vertaald met bezwijken. Dat drukt het misschien wat duidelijker uit. Zo, want dan gaat het tempo eruit, weet je. En dan willen die zo vlot meer, enzovoorts. Bovendien suggereert het dat te verwachten is dat gelovigen die eerst wel degelijk actief zijn en de Heer willen dienen, hun leven in Gods hand gesteld hebben, later toch vertragen dat de gang er wat uitraakt. Hoe zou dat nou komen? Dat is heel gemakkelijk hoor, de benzine raakt op. Sprit. In welke taal noemen ze dat ook alweer zo? Sprit. De brandstof. De spirit. De geest. Brandstof. Hetzelfde woord in sommige talen. De brandstof raakt op. Men vult zich niet met de geest. Men laat zich niet vullen met de geest. Men vult zich niet met het woord. En het woord is geest. En de geest werkt via het woord. Er komt gewoon niks in. En dus loopt het niet. Heel simpele zaak. Nou, dat is waar het om gaat. We hebben de toegang tot God, de toegang tot de troon der genade. En het is nog maar één stap vervolgens om te zeggen dat dat toegang tot die troon der genade uiteraard gebeurt via de schriften. Want via de schriften worden wij bepaald bij die troon der genade. Worden wij bepaald bij de positie van Christus op de troon van zijn tot op heden verborgen koninkrijk. Waarvan weliswaar niet recht en gerechtigheid op aarde gebracht wordt, maar waar vanaf wel degelijk in onze dagen genade heerst. Want recht en gerechtigheid openbaar is meer de taak van de koning. Althans het handhaven van recht en gerechtigheid. Maar het bekendmaken daarvan is de taak van de priester. En dan blijkt dat inderdaad dus via de priester genade heerst. Genade inderdaad, broeders en zusters, niet om behouden te worden. Zozeer. Genade ook niet om te kunnen blijven zondigen zonder straf. Zozeer. Genade namelijk om, ik heb het gehoord al, genade om God te dienen. Dat zei de apostel trouwens net een paar versen eerder. Mij is die genade gegeven om God te dienen. Toch? Hij zegt het niet letterlijk zo, maar dat is wel wat hij zegt. Nou, dat is waar het om gaat. De troon der genade is daar opdat wij God zouden dienen. Opdat God gediend zou worden door de gemeente. Omdat God gediend zou worden doordat de evangelie gepredikt wordt. Doordat mensen behouden worden door het prediken van de evangelie. Net zo goed. Allemaal tot je dienst. Maar dat is waar het om gaat. En het zuurdezen wordt niet gerekend. Want God ziet ons in Christus. God, zij heeft alle verantwoordelijkheid gegeven. Alle heerschappij, alle macht gegeven. Aan de hoge priester die volmaakt is. In wie geen zonde woont. En zijn verantwoordelijkheden draagt hij over aan ons en dan leeft zijn leven in ons. Zodat onze onvolmaaktheid, dat wil zeggen ons zuurdezen in ons en de zonden in ons dagelijks leven, inderdaad daarbij geen enkele belemmering vormen. Tenzij dan dat wij ons iets anders hebben laten wijsmaken. Sorry voor de uitdrukking, maar zo gaat het gewoonlijk. Het is de ervaring van velen, ik mag niks zeggen. Eigenlijk, maar het is de ervaring van velen dat wat er ook gebeurt in het leven, hoezeer men ook wellicht een scheve schaats rijdt, De verhouding met de Heer wordt niet verstoord. En de Heer blijft ons ondanks alles gebruiken wanneer wij in ieder geval ons daarvoor beschikbaar stellen. Nou, meer wil ik daar niet van zeggen, want het wordt helemaal een heet hangijzer, maar zo gaat het wel. En onder ons dan even, misschien hebben wij ons wel eens over verbaasd toen we hoorden over bepaalde voorgangers, wat er allemaal wel niet mee aan de hand was. Dat het werk toch maar gewoon doorging, en u weet de helft niet hoor. Laat ik u dat vertellen. Johan Bos, je houdt je mond. Wij zijn gelukkig niet zo goed ingevoerd, we weten niet zoveel. Maar u zou schrikken als u wist wat er werkelijk gebeurde. Maar daar moet u niet van schrikken. Het is in overeenstemming, eigenaardig genoeg, het is in overeenstemming met Gods werk vandaag, dat hij de uitnemende rijkdom zijner genade demonstreert. En dat dus de zonde in ieder geval de dienst aan God niet in de weg staat. Het is maar één zonde die de dienst aan God in de weg staat. Maar dat is dezelfde zonde waardoor een mens in principe ook verloren gaat. En dat is die van ongeloof. Dat is het enige waar het om gaat. Maar als wij in geloof, dat wil zeggen met vertrouwen, zoals het staat in Efeze 3, vers 12 staat. Als wij zo nader tot die troon der genade, dan is dat uiteraard om ons aan die troon te onderwerpen. Om ons te werpen aan het hoofd, want dat is de term uit deze Efezebrief. En de bedoeling is dan dat dat hoofd vervolgens zijn werk zou doen door ons, zijn leden. Dat is waar het om gaat. Nogmaals, de hoge priester is er niet om ons, om ons te redden, om ons behouden te doen worden. De hoge priester is er opdat wij ondanks alles en ondanks onze tekortkomingen God zouden kunnen dienen in ons leven. Dat is waar hij voor staat. En dat is ook wat het werk van de hoge priester is. Bedekking. Ik neem meteen de betekenis van het Hebreeuwse woord in dat verband. Bedekking, want het is er wel. Bedekking van de zonden. Daar staat het toch? Van het volk. Niet die van de wereld. Niet het wegnemen van de zonden der zondaren. Niet het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Maar de hoge priester die de zonden van zijn eigen volk bedekt. En zijn eigen volk is het volk uiteraard dat met vrijmoedigheid tot hem gaat. Een volk wat in Christus gezegend is met elke geestelijke zegening. Van dat volk, wat inderdaad nieuw leven heeft ontvangen, worden de zonden die er nog zijn, wordt de oude natuur of wat er maar is, wordt bedekt. Niet weggenomen. Wordt bedekt. Om opdat dat volk inderdaad als priesterlijk volk God zou kunnen dienen. Nou, denkt u daar maar eens over na. Ik denk dat u dan wel even weer wat genoeg hebt. Maar in ieder geval, hier blijkt precies dezelfde waarheid, namelijk, we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem, de toegang tot in die hemelse dingen, uiteraard zelf, dus tot de troon die in de hemel, en waarom zouden we daartoe gaan, als het niet was om ons te stellen onder de troon en onder de heerschappij van degene die op de troon zit. En die heet niet koning, wordt nergens in de gemeentelijke brieven zo genoemd. Dat komt pas in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar die heet hogepriester naar de ordening van Melchizedek en hij heerst in genade. En hij is degene tot wie wij naderen, Hebreeën 4, om genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd te ontvangen. En hier staat, wij naderen tot hem. En wat is het doel daarvan? Vers 13. Daarom, in verband daarmee, daarom bid ik dat gij niet vertraagt. In mijn verdrukkingen voor u, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En vervolgens gaat gesproken worden inderdaad over de wandel, waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Want dat is het waartoe wij zouden naderen, om daar genade te ontvangen om God te dienen. Barmhartigheid vanwege onze zonde en hulp vanwege onze natuurlijke krachteloosheid en vanwege ons zwakke lichaam en onze zwakke oude mens, zal ik maar zeggen, want zo is het feitelijk. Niettemin, hij geeft wat we nodig hebben opdat wij niet zouden bezwijken en hem zouden dienen en dus wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En daarover hebben we het dus nog morgen.